Dat is ook mijn gebed voor deze prediking, dat het u zult vervullen. Ik ben al sinds 12 oktober 2014 ben ik met een prekenserie bezig over de bergreden. En die bergreden, ik zal zo dadelijk zeg maar iets meer daarover zeggen, maar die bergreden, dat gaat over het karakter van de christen en zijn gedrag. En ik heb deze hele serie genoemd het normale christelijke leven. En de tekst die ik vanmorgen heb genomen is, wordt dan niet aan hen gelijk. En na die 4 weken vakantie, toen ik de draad weer oppakte om eigenlijk in die serie verder te gaan, toen heb ik voor mezelf eigenlijk besloten om hier nog eens een overzicht te geven. Ook voor mijzelf, omdat je je zo ontzettend in het detail kunt verliezen. En ik wil heel erg graag met u het geheel nog eens bekijken. Over de bergreden, dat is eigenlijk zijn 3 hoofdstukken, Matthäus 5, 6 en 7, waar een prachtige preek is van de Heer Jezus. En ik wil u nog eens een prachtig schilderij schilderen wat nu echt de diepe boodschap is. En volgende week dan ga ik dan weer verder met vers 33, waar we zijn gebleven, Matthäus 5, vers 33. En zal dan spreken over betrouwbaarheid. En dat is een prachtige prekenserie, wordt dat weer, van betrouwbaarheid. En dan gaat het over hoe om te gaan met vernederingen, hoe om te gaan met afwijzing. Dan gaat het over het geven, het vasten, het bidden en het over het Onze Vader. Maar ik wil ook voor mezelf nog eens een overzicht geven over, zodat we ons echt het hele plaatje zien en dan weer inzoomen in tekst voor tekst. Maar ik wil eerst zo met jullie samen bidden. Heere God, wat is het toch heerlijk om in die stilte te komen. Het was net zo bijzonder ook om die stilte, in die stilte uw stem te zoeken en te verstaan. Soms fluistert u. Soms is er zoveel kabaal om ons heen dat we uw stem niet meer horen. En Vader, ik wil u zo bidden dat we vanmorgen die fluisterende stem van die Heilige Geest, dat we die zullen horen en dat het ons verandert. En dat we besluiten nemen. En ik bid zo voor ieder die hier zo zit, gasten die de eerste keer hier zijn, dat u echt door de rijen gaat en hart voor hart iedereen echt aanspreekt. Dat we een hartscontact met u hebben. Dat we niet met een hoofd vol met kennis hier vandaan gaan en meer weten, maar dat u, Heere God, gesproken heeft en dat u ons verandert. Dit bidden we zo in Jezus' heilige naam. Het is zo ontzettend belangrijk dat we iets proeven van, als we nadenken over de bergreden, met welke geest Jezus dat gesproken heeft. En in Matthäus 7 vers 28 geeft eigenlijk aan, in Matthäus 5 vers 1 en 2 geeft eigenlijk aan, waarom dat bergreden is. Er staat, toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem en hij opende zijn mond en onderwees hen, en hij zei. En dan komt een zo indrukwekkende gezaghebbende prediking, dat als de mensen die daarbij zijn en die dat horen, als die dan op een gegeven moment die preek van de Heer Jezus hebben gehoord, dan staat er in Matthäus 7 vers 28, dat is het laatste vers, toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. En dat versteld staan, dat woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks, dat betekent eigenlijk dodelijk geschrokken. Dat betekent eigenlijk stom verwonderd. Dat betekent eigenlijk, ze waren totaal uit het veld geslagen. En het is zo belangrijk om dit onderwijs, dat het onderwijs wat Jezus hier geeft, dat is eigenlijk dat je soms denkt, als je in de details je gaat verliezen, dat het de geboden en verboden zijn, waarin je de indruk krijgt, Heere God, maar dit kan ik toch niet. Heere God, ik kan dat toch niet aan voldoen. En dat onderwijs wat Jezus hier eigenlijk geeft, ik heb dat ook in die andere preken gezegd, is zo dat u moet beseffen dat hij u niet iets wil opleggen. Hij wil niet weer nieuwe geboden en verboden opleggen. Wat hij eigenlijk wil doen is dat hij iets wil geven. En dat hij datgene wat hij u wil geven, dat hij dat ook in u zelf gaat realiseren. Dat hij het is die dat doet. En daarom heb ik deze preek eigenlijk ook genoemd als een opschrift, word dan aan hen niet gelijk. En dat is een samenvatting, volgens mij is dat Matthäus 6 vers 8. Dan zie je eigenlijk dat er zeg maar staat van, word aan hen niet gelijk, want die vader weet wat hij nodig hebt voordat u tot hem bidt. En ik denk dat dat de juiste samenvatting is van die hele drie hoofdstukken. Word aan hen dan niet gelijk. Dat is niks pijnlijkers, denk ik. Het zou voor mij niks pijnlijkers zijn als mensen daarmee toe zouden komen en zouden zeggen, Miel, je bent christen, je noemt je een christen, maar je bent niet anders als alle anderen. Ik heb een bedrijf, heb ik geleid als directeur, en er zou voor mij niks pijnlijkers zijn geweest als mensen naar me toe waren gekomen en hadden gezegd, Miel, je bent hier werkgever, maar je bent niet anders als alle andere werkgevers. Ik denk dat er niks pijnlijkers in je leven kan zijn als mensen tegen je zeggen, je zegt wel dat je christen bent, maar je bent niet anders. Weet je, ik wil anders zijn. Ik wil anders zijn in mijn relatie met God. Ik wil anders zijn in mijn huwelijk. Ik wil anders zijn voor mijn kinderen. Ook nu ze volwassen zijn. En zelf vader en moeder zijn. Ik wil anders wilde ik zijn als werkgever. Ik wil anders zijn als de buren. En waar het meeste mensen in uw omgeving naar snakken. De meeste mensen in uw omgeving, waar u zeg maar zich beweegt, of dat nu de buren zijn, en of dat nu mensen zijn die je op uw werk ontmoet, of vrienden, of uw kinderen, of uw vrouw. Waar ze naar snakken, is naar mensen die gelijkvormig zijn aan Jezus Christus, die lijken op Jezus Christus. Die denken als de Heer Jezus. Die zich gedragen als de Heer Jezus. En die doen als hem. En daar snakt iedereen naar. Dat is de grote nood, denk ik, in deze tijd. Het is een enorme nood, ook onder christenen, dat je het verschil moet gaan maken. Je mag het verschil maken, daar waar je bent. En daar gaat die bergrede over. Weet je, het is zo dat als je dan kijkt naar, zeg maar, vanaf het begin tot het einde in de Bijbel, dan zie je eigenlijk een hele duidelijk kernthema. En dat is eigenlijk dat God kiest. Hij kiest om zich een volk te verkiezen voor hemzelf. En dat volk, dat is heilig en afgescheiden van de wereld. Dat behoort hem toe en zij willen hem gehoorzamen. Ik vind het zo wonderlijk dat als je dus in Exodus 5 eigenlijk ziet dat Mozes en Aaron, die komen dan bij de farao. En wat hebben ze voor een opdracht? Waarmee komen ze naar farao? Met wat voor een opdracht heeft God hun naar farao gestuurd? Ik vind het zo indrukwekkend dat er staat in Exodus 5 vers 1, staat dat daarna kwamen Mozes en Aaron en zeiden tegen de farao, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om voor mij een feest te vieren in de woestijn. Weet je, God trekt dat volk uit die slavernij, trekt het voor zijn aangezicht. Niet om hun geboden en verboden op te leggen, maar om voor zijn aangezicht afgescheiden, heilig. Heilig wil eigenlijk zeggen, apart gezet. Ik heb het altijd zo uitgelegd, als Rietje worteltjes schoonmaakt, dan maakt ze ze eerst schoon en dan legt ze dat zeg maar op een plankje. En dat snijdt ze zo stukjes. En dan op een gegeven moment zijn er veel stukjes en dan schuift ze dat met het mes aan de kant. En dan komen andere stukjes. Heilig is eigenlijk dat God wil ons reinigen. Hij snijdt ons af. En hij legt ons apart. Voor hem. Om voor zijn aangezicht feest te vieren. En dat volk, de gemeente, als ik dan kijk naar de gemeente nu, naar dit volk nu, naar zijn volk nu, dat is geroepen om ook volgens die identiteit anders te zijn. Anders te zijn van levensopvatting, van gedrag en van karakter. En weet je, het is zo dat, ik vond het, dat anders zijn, dat komt zo tot uitdrukking eigenlijk, als dat volk wordt uitgeleid uit Egypte en krijgt dan, zeg maar, die geboden en verboden en krijgt dan die wetgeving. Waarom is die wetgeving gegeven? Ik vind het zo bijzonder als je kijkt naar Leviticus 18, laat het eerste gedeelte maar even zien. Daar staat dat God zegt, u mag de gebruiken van het land Egypte waarin u gewoond hebt niet navolgen. En ook de gebruiken van het land Kanaan, waar ik u naartoe breng, mag u niet navolgen. U mag niet in de verordeningen gaan. Mijn bepalingen moet u houden en mijn verordeningen moet u in acht nemen. Door daarnaar te wandelen. Ik ben de Heere, uw God. En wat is de reden dat ze niet na de bepalingen en naar zeg maar die verordeningen, dat ze daar niet naar mogen leven? Er staat in het gedeelte, God legt dat uit. Hij zegt, mijn verordeningen en bepalingen moet u in acht nemen. De mensen die ze houdt, zal er door leven. Ik ben de Heere. Nu wil ik u dat uitleggen. Want dat is heel erg belangrijk om zo straks ook de bergreden heel goed in het detail te begrijpen. Is het nu zo dat als je nu kijkt naar die verordeningen en die gebruiken van de Kanaïten en van de Egyptenaren, dat God u niet gunt, dat er iets spannends in uw leven is, dat hij u afbakent, dat het eigenlijk zo is dat, dat de dingen die zo attractief zijn, dat u die niet mag en dat uw leven saai wordt? Waarom is dat? Waarom bakent God dat nu af? Weet je, als je dat in de context gaat lezen, Leviticus 18, dat is een hoofdstuk waarvan ik weet dat wij, zeg maar, als er soms iets gezegd werd in de kerk waar ik kwam, dan was het zo dat Leviticus 18 mocht pas gelezen worden als ze 18 jaar ouder was. Dat is de garantie dat nu iedereen Leviticus 18 gaat lezen. Je mocht dat alleen maar lezen als je ouder was. En ik zou die passages die daar eigenlijk staan, waarvan God zegt, dit heeft de Kanaïten hebben dit gedaan en de Egyptenaren hebben dit gedaan, maar jullie mogen dit niet doen. Dan is het zo dat als je Leviticus 18 leest, dan gaat het eigenlijk over dat mannen met mannen slapen, vrouwen met vrouwen slapen. Dat seksualiteit wat God gegeven heeft, rondom het huwelijk, in het baken van het huwelijk, in het kader van die prachtige, van dat prachtige verbond, dat God dat daarin heeft afgebakend. En de Kanaïten en de Egyptenaren, die laten dat helemaal los en verontreinigen, zo staat het in Leviticus 18, verontreinigen het land. Waarom wil God het nu kaderen? Waarom kadert hij dat? Waarom geeft hij een kader? Waarom geeft hij in de bergreden een kader? Hij geeft een kader om te leven. Want als je dat kader nu niet gebruikt, wij in ons land, in Nederland, wij lijken in ons gedrag, alles wat eigenlijk hier gebeurt in dit land, lijken we veel op de gebruiken van de Kanaanieten. Seksualiteit is eigenlijk buiten de kaders gebracht. Seksualiteit is eigenlijk, als je Leviticus 18 leest, zie je eigenlijk dat daar dezelfde dingen gebeuren in ons land. En ik heb een folder, die heb ik wel eens vaker, laat ik de tieners zien. Dat is een folder hoe onze overheid dit nu probeert te kaderen. Want ze zien eigenlijk dat het gewoon helemaal misgaat. Ze hebben een folder uitgebracht van ik vrij veilig of ik vrij niet. En als je die folder dan begint te lezen, in de eerste hoofdstukken begint eigenlijk datgene wat God zo teer heeft gegeven. Wat God zo in het kader heeft gegeven van het huwelijk. Het allereerste waar deze folder mee begint is met de meest vreselijke ziektes die je kunt oplopen als je daar, zeg maar, als je niet oplet met seksualiteit. Nou, ik vind dit een van de meest sprekende voorbeelden als ik kijk dat God zegt, ik wil leven geven. Ik wil die verordeningen, die wil ik geven voor te leven, dat je leven hebt. En dat is niet alleen een leven van dat komt, een leven van dat ik straks bij hem ben, een eeuwig leven. Nee, God geeft die verordeningen omdat u nu leeft. Want dit, als die kaders wegbreken, dan zie je dat de dood zijn intrede brengt. Dat het gewoon buiten de kaders gaat. En als je zo, zeg maar, met die dingen eigenlijk zo bezig bent, dan zie je ook dat God het gegeven heeft dat we anders zijn. Wordt hen dan niet gelijk. Maar gij geheel anders, zegt Efeze 4 vers 20, gij hebt Christus leren kennen. Zo zouden we moeten zien, als je die bergreden leest, als je dan ziet wat de Heere God eigenlijk met ons voor heeft, wat hij eigenlijk wil doen in je leven, dan is het zo dat hij wil dat we licht zijn. Dat we een oriënteringspunt worden, waar mensen naartoe kunnen. Dat ze uit die duisternis komen, dat u licht bent. Hij wil dat u zout bent, dat je bederfwerend bent. Maar ook als je ergens bent, dat je de smaakmaker bent. En er is in die hele bergrede, is er geen paragraaf waarin die tegenstellingen tussen christelijk en niet-christelijke normen zo wordt geschetst. En weet u, en die schets die is eigenlijk als volgt, dat de Heere God zegt, de heidenen hebben elkaar lief en ze groeten elkaar. Maar christenen hebben hun vijanden lief. Heidenen bidden op een manier met heel veel woorden, waar ze heel veel woorden gebruiken. En christenen die bidden en komen voor het aangezicht van God, ze bidden met heel veel passie, ingetogenheid en bescheiden. Degenen die God niet kennen worden helemaal in beslag genomen door materiële behoeften. Maar de bergrede zegt dat we eerst Gods heerschappij moeten zoeken en gerechtigheid zoeken. Die volgelingen van Jezus moeten anders zijn. En u moet, als we zo verder gaan in het komende seizoen, nooit vergeten dat de bergrede, dat is niet een ethische of een morele gedragslijn. Het is niet een nieuwe wet van 10 geboden. Het is een beschrijving waar God met u naartoe wil gaan. Wat God met uw leven wil doen. Het beschrijft een liefdesrelatie en wat daaruit voortkomt. Weet u, als we het gaan zien als een opsomming van geboden en verboden, dan is het eigenlijk ik zag daarin eigenlijk twee dingen, als je het alleen maar zo doet. Ik heb genoten, ontzettend genoten van de muziek vanmorgen. En een muziekstuk, wat geschreven is, dat kan iemand spelen, dat hij zich noot voor noot in de juiste volgorde eigenlijk speelt. En toch mist hij de essentie van degene die dat muziekstuk heeft gemaakt. Omdat de geest, hoe je dat beleeft, hoe je je daarin zelf inlegt, dat zelfs als je het dan foutloos speelt en je realiseert je niet met welke intentie de componist het geschreven heeft, dan mis je toch de essentie. Dan kun je de noten wel op een juiste volgorde spelen en soms wel eens foutloos, maar het raakt eigenlijk niet je hart. Weet je, ik kan me proberen te houden aan datgene wat geschreven staat in de bergreden. En toch compleet de plank en de essentie van alles compleet eigenlijk missen. Weet je, als Rietje me vraagt, waarom delen wij alles samen met elkaar? Miel, ik vind het zo heerlijk dat je me zo koestert. Je kijkt naar mij en je probeert me de wensen van mijn hart af te lezen. Rietje, mijn vrouw. Waarom zorg je zo goed voor me? Waarom heb je zo goed gezorgd voor onze kinderen? En ik zeg haar, Rietje, dat komt omdat ik 20 juni 1974 in Kerkrade heb beloofd op het stadhuis dat ik me houd aan de regels die ik daar heb beloofd. Dat ik in acht neem wat het burgerlijk wetboek eigenlijk voorschrijft. Dat is de reden. Ik kan dan niet meer kwetsen. Ik kan dan niet meer kwetsen. Want wat ze wil horen is dat ik zeg, ik doe dit omdat ik van je houd. Het is geen last voor me. Het is niet een juk voor me. Ik houd ontzettend van jou en daarom wil ik dat doen. Het is niet een moeten dat ik trouw wil zijn. Omdat ik dat beloofd heb en omdat het in het burgerlijk wetboek staat. Maar ik hou van je. Weet je, als de bergreden, als je die gaat lezen en je gaat zeggen van, als ik dat aan het uitleggen ben in de komende tijd en zoals ik het heb uitgelegd, en je gaat dat zeggen, hey, dit mogen we niet en dit mogen we wel en zus mogen we wel en dit mogen we niet en Heere God, hoe zit het nou? Kunnen we niet schipperen met dit gedeelte? Het is een klap in zijn gezicht. Omdat je de bed erbij gaat halen en zegt, wat kan ik nu wel en wat kan ik nu niet. Dat is hetzelfde als ik tegen mijn vrouw zeg, ik doe dit omdat ik het beloofd heb op het stadhuis in Kerkrade. Dat is de reden, dat is mijn motieven. Dat zijn mijn motieven. En toch is de vraag reëel, als je zo kijkt naar de bergreden van, hoe kunnen we nu zo leven? Hoe is het nu mogelijk? Als je kijkt naar die beschrijvingen, we zijn toen begonnen met het karakter van de Heer Jezus. En dat begon dan om arm van geest te zijn. Heere God, hoe kan ik dat nu in mijn leven eigenlijk bewerken? Kunnen we nog in deze tijd, als je kijkt naar Nederland vooral en in onze omgeving, kunnen we daar nog wel licht zijn? Kunnen we daar nog wel bederfwerend zijn? Als we die duisternis om ons heen zien, is het dan überhaupt nog mogelijk? Als het gaat om die hoge morele norm, om te kijken, dat kijken en kijken naar een vrouw en als je een vrouw begeert, dat al overspel is. In een omgeving waar we eigenlijk met de ogen dicht door de stad moeten gaan lopen, is dat wel nog reëel? Is dat eigenlijk nog wel haalbaar? Als je kijkt naar de neigingen in onszelf, als ik naar mezelf kijk en er gebeurt iets, datgene wat van binnenuit als eerste opkomt, en God zegt dan van als je zeg maar je vijanden niet lief hebt, dan ben je geen haar beter als diegene de fariseers, want daarmee vergelijkt hij het. Heere God, als ik kijk naar dat de Heere God zegt van dat we ons geen zorgen moeten maken, geen zorgen mogen maken. En ik kijk naar de wereld toe en ik kijk ook zeg maar, wat er eigenlijk allemaal aan de hand is op het wereldtoneel. Is het dan niet eigenlijk een ontkennen van, het niet onderkennen van de natuurlijke mens, is het dan niet zo dat je daar nooit en te nimmer toe in staat zou kunnen zijn, dat je zegt, Heere God, die norm, die datgene wat hij daar zegt en wat hij daar wil, dat is me te hoog. Dat zit er bij mij niet in. Dat zit er in mijn natuur niet in. En dat klopt. Het zit er niet in me. Vandaar dat die bergreden, die gaat ook niet over de natuurlijke mens. Die bergreden, wat Jezus daar schetst, dat is diegene die opnieuw geboren zijn, die een wedergeboorte hebben meegemaakt. Omdat je dan van binnenuit gaat God eigenlijk dat in je bewerken. En dan is het zo schitterend. Ik vind het zo heerlijk om daarmee bezig te zijn. Want dan zie ik, Heere God, ik kan het niet. Ik klamp me aan je vast. En hij roept je dan ook en zegt, kom naar me toe. Ik klamp me aan je vast. Hij drijft me naar de Heer Jezus. En hij zegt me, Heer, ik wil met u. Ik kan het niet. En dan zegt hij, kom, kom. En dan omhelst hij me. Hij ontmarmt me. Ik klam me aan me vast. En de lat die zo hoog ligt. Het is zo indrukwekkend dat hij daar met mij overheen gaat springen. En het moeilijke is gewoon dat wat er tegen zit is mijn ik. Van nature wil ik het zelf in de hand houden. Wat moet gebeuren, dat is eigenlijk dat die zaadkorrel, dat die eigenlijk moet sterven. Weet je, in Matthäus 7, er staat dat je dus van een, je kunt geen druiven plukken van een doornenstruik. En een vijgen kun je niet oogsten van distels. Een goede boom, die brengt goede vruchten voort. En een slechte boom, het brengt slechte vruchten voort. Wat daarin samengevat is, is dat Jezus zegt, maak de boom goed, dan zul je ook goede vruchten krijgen. De voorwaarde is om die boom goed te maken, dat is dat er zaad, dat zie je eigenlijk, dat zaad komt in de aarde. En de voorwaarde is dat Miel de rechter moet sterven. Robert Vrome moet sterven. Johan Koning moet sterven. Dat is een verschrikkelijk proces. Je moet sterven. En het bijzondere is dat als dat zaad, zeg maar, als je zegt van Heere God, ik wil me nu echt aan u toewijden, ik wil me geven. Dat het zaad in de aarde komt en het gaat sterven. En ik heb nog nooit een boer gezien die gezaaid heeft en over het land loopt en kijkt hoe ver dat proces is en het zaad even uitgraaft. Of dat hij luistert hoe dat zaad zich aan het inspannen is. En als die geluid hoort, dat er vrucht komt. Er moet licht bij. Er moet water bij. En dan barst dat open. En dan zie je dat nieuwe leven. En dan zie je vrucht. En daarover gaat de bergrede. Over dat proces. Wat God in u wil doen. Niet wat u zelf uit uzelf moet putten. Wat u zelf uit uzelf moet halen. Nee, wat God met u wil doen. Ik wil u heel graag een uitdaging eigenlijk geven voor deze vakantie. Wat mij eigenlijk opviel in de vakantie was het volgende. We zijn, zeg maar, vanuit Nederland zijn we naar Duitsland gereden. En van Duitsland uit kwamen we in Oostenrijk terecht. En toen kwamen we aan de Oostenrijkse grens. En we zaten in het gebied waar Oostenrijk grenst aan Servië en aan Italië. En wat mij eigenlijk opviel was, zonder uitzondering, dat elk grensgebied armoedig is. Elk grensgebied. Valt me altijd op. Daar waar de grens is, is er armoede. Je ziet dat hier ook, die op gebieden, zeg maar, het gaat nu wat beter, zeg maar, omdat die grenzen open zijn. Maar je ziet eigenlijk daar waar een grens is, zie je eigenlijk steeds armoede. Je ziet dat ook bij christenen. Die op die grens leven. Die zowel van de wereld wat willen hebben, en van Gods koninkrijk. Dat is armoede. En wat de bergrede ons schildert, is dat God je niet in die armoede wil laten leven. Dat je niet van twee walletjes gaat eten. Maar dat er een vrucht in je leven komt, dat er een ongelooflijke kracht in je leven komt, dat Christus gestalte krijgt in je leven. En dat is dat onderricht, dat is dat onderwijs wat Jezus eigenlijk geeft. Ik vind het zo bijzonder dat Johannes de Doper die zegt, Johannes 3 vers 30, ik moet minder worden, hij moet wassen. Ik moet meer worden, hij moet meer worden, ik echter minder, zegt hij. Ik heb eens de Bijbel in gewone taal heb ik eens bekeken. Is prachtig hoe dat, op welke eenvoudige manier dat daar zeg maar, wordt beschreven. Er staat in Johannes 3 vers 30, Jezus moet steeds belangrijker worden. En ik moet juist minder belangrijk worden. Dat is de proces. Dat is datgene wat in die bergrede geschilderd wordt. Dat hij meer wordt en het ik minder. En de vraag is gewoon dat u zichzelf eens toetst op deze vakantie. Of u op het grensgebied leeft. Of dat u de Heer Jezus helemaal nog niet kent. En als je op het grensgebied leeft, dan is het een heel aanmoedig leven. Dat is geen leven zoals God het wil. In die bergreden zie je dat God wil dat we ons vastklampen aan hem. We kunnen het niet. En dan is het zo dat als we ons vastklampen aan hem en wij in Christus steeds meer vrucht mogen gaan dragen. En dat vrucht dragen, dat is leven. Dat is het leven wat hij geeft. Het is een schitterend leven. Het is een indrukwekkend leven. Weet u, ik moest er zo aan denken nu, als ik kijk naar, vroeger ben ik vaak op tentoonstellingen geweest. En dan was ik veel van huis. Soms zo'n 5 tot 10 dagen. En hoe langer dat die tentoonstelling duurde, dan zag je eigenlijk, s'avonds zag je een bepaald proces dan, dat mensen, mannen, gingen aan de bar hangen en dan werd er steeds meer gedronken. En ik kan me nog een avond herinneren, dat was een prachtige avond, dat ik naar buiten ging, het feest was gaande, en ik ging naar buiten, ik zat op mijn bank en ik schreef Rietje een liefdesbrief bij een ondergaande zon. En toen ik schrijf er een liefdesbrief, dat was in mijn dagboek, en als ik thuis kom, dan zal ik haar dat voorlezen. En 's morgens bij het ontbijt, toen zag ik dat ik een prachtig leven had. Toen ik de hoofdpijn en de koppijn de dingen die zeg maar daar gebeurden, dacht ik, Heer, wat is dat toch mooi? Dat ik op een bankje zit, naar de ondergaande zon, van u geniet, en een liefdesbrief aan mijn vrouw kan schrijven, die ik straks zal voorlezen als ik weer thuis ben. Ik was zo dankbaar. Natuurlijk heb ik ook andere tijden gekend dat ik verkeerde keuzes maakte. Maar dat blijft me bij. Want dan proef ik iets van dat leven wat God wil geven, dat intense leven wat hij wil geven. Dat intense leven wat hij beschrijft in de bergreden. Vandaar dat ik ook enorm echt weer uitzie om met u daar doorheen te gaan. Omdat het leven geeft. Het is een leven met God. En misschien moet hij nu wel vandaag, ik zal zo dadelijk de stilte houden, dat hij denkt van, ik zit op die grens. Ik leef in armoede, dat is niet datgene wat daar beschreven staat. Ik heb geen leven in volle vruchtbaarheid. En dat u moeilijke keuzes moet maken. En dit is een periode, zo die vakantietijd, dat is zo'n prachtige periode om in die stilte te komen. Dat wens ik u toe, dat u stil wordt. Dat de kabaal om je heen stopt. En dat je stil wordt en God zoekt en zegt, Heere God, ik klamp me aan u vast. Ik klamp me aan u vast. Dat u het doet in mij. En dat ik in een proces kom. Dat het daadwerkelijk zo is. Dat Jezus belangrijker is dan ik. En ik vind het zo schitterend dat het geschreven is. En dat dat een wens is en een gebed is van de grootste profeet die in de Bijbel is beschreven, Johannes de Doper. Hij die aankondigde dat de Messias kwam en dat hij de Messias was. Zie het Lam Gods. Hij zegt, een man Gods die vanaf de moederschoot vervuld was met de Heilige Geest. Hij zegt, ik moet minder worden. Hij moet wassen. Weet je, dat heeft mij grote vermoedigheid gegeven om te zeggen, Heere God, als Johannes de Doper dat verwacht en verlangt en hoopt en zich dan uitstrekt. O Vader, hoe heb ik het nodig? Hoe heb ik het nodig dat ik niet belangrijk ben, maar dat Jezus in mijn leven steeds belangrijker wordt? Laten we zo even stil zijn en die stilte ook echt zoeken en dat hij echt God zoekt en dat we, ik wil het muziekteam ook even uitnodigen, om in die stilte, echt in die rust, naar gedragen muziek te luisteren en daarin God echt te ontmoeten, om een stap echt daarin te doen. Weet je, misschien bent u diep getroffen dat God u bij iets bepaalt. En ik weet zelf dat er van die momenten zijn dat ik die moet vastmaken. Dat ik een punt moet zetten. Dat ik ergens een anker neerzet waar ik naar terug kan kijken. En zeg, Heer, daar heb ik een commitment gegeven. En ik word eigenlijk bepaald bij mensen die, zeg maar, met het ene been in het koninkrijk van God staan en aan de andere kant met het andere been in de wereld, die van twee kanten eigenlijk geen keuzes eigenlijk maken. En tegen zichzelf aanlopen en de armoede zien, ook in een huwelijk. De armoede zien in een gezinnen. De armoede zien in hun relatie met Jezus. En het is zo indrukwekkend om daarin vanmorgen een besluit te nemen. Dat u zegt, Heere God, ik heb uw stem verstaan. En ik wil daar nu een besluit in nemen dat u me in een proces brengt. Dat ik volledig voor u ga. Misschien komen er nu al gedachten in u waar u afscheid van moet nemen. Waar u moet stoppen. En dan wil ik u zo vragen en dan wil ik ook echt de mensen vragen om gewoon in gebed te zijn en je ogen te sluiten, zodat iedereen ook vrijmoedigheid heeft om daarop te mogen reageren. Ik zou u willen vragen dat als dat bij u aan de hand is, dat u uw hand opsteekt en dat ik voor u wil bidden. Dat u bidt, dat we bidden. Ik heb je hand gezien. Ja, jouw hand heb ik ook gezien. Ja. Jullie handen heb ik gezien. O God. Ja, je hand heb ik gezien. En laat deze dag, als je zo die hand gezien hebt, dat is niet zo belangrijk dat ik die hand heb gezien, maar God heeft je hart nu gezien. Hij heeft die intentie gezien. Dat je naar hem uitstrekt en zegt, Heer, Ik wil veranderen. Ik wil anders zijn. Ik heb een dorst naar u. En ik weet dat u het moet doen. Maar ik klamp me aan u vast, Heer Jezus. Vader, ik wil zo bidden voor de broeders en zusters die u te kennen hebben gegeven. Vader, ik wil veranderen. Ik strek me echt uit naar u. Ik leef op de grens in de armoede. O Vader, ik wil zo bidden dat u, dat we echt mogen weten en zien dat die verordeningen gegeven zijn uit liefde. En dat u leven wilt geven. Dat u een diepe vrucht wilt geven in ons leven. Niet straks, maar nu. En we willen u zo bidden, Heere God, dat u met die Heilige Geest echt komt. En dat bekrachtigt. Want we hebben u zo nodig. Ik wil u zo danken voor de moed. Dat we eerlijk zijn, transparant naar u. En dat we de hand opsteken en zeggen, Heer, dit is mijn status. Dit is mijn stijl van leven. Die hoort niet bij mijn status. Mijn status is een kind van u en de stijl van leven, daar wil ik me ook naar uitstrekken. O Vader, wil u zo komen met die diepe genade. In Jezus' heilige naam. Amen.